Daniel die was aan het hof van koning Nebukadnezar. Hij was in het centrum van de macht van de wereld. Dat is opmerkelijk natuurlijk, dat God toch altijd zijn plan doorzet, zijn raadsbesluiten doorgaan. Dat hij mensen als Daniel plaatst in het hart van de beheerschappij van de wereld. We hebben natuurlijk meer van zulke mensen als we denken aan Jozef. God plaatste ook Jozef bij Farao. En eigenlijk gebeurt bij Daniel, maar we komen daar wel vanzelf toe, hetzelfde wat er bij Jozef ook gebeurde. De machthebber van de wereld moet erkennen bij Jozef dat er niemand is in wie zo de geest van God aanwezig is als in Jozef. Nebukadnezar moet het ook erkennen. En wij zouden dat natuurlijk zeker moeten erkennen als gemeente van Jezus Christus. Dat wij niet zouden heen en weer geslingerd worden door allerlei dingen die in de wereld gebeuren. Omdat we het profetische woord hebben dat zeer vast is. Maar wij geloven dat God via Israël zijn raadsbesluiten gaat uitvoeren. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Dat doet God via Israël. Er is gewoon geen andere mogelijkheid. Niet via Amerika en niet via Europa. En niet via Rusland, maar via Israël. God had tegen Abraham gezegd: in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dus de zegen van God die loopt altijd via het geslacht van Abraham. Voor ons ook, via de grote zoon van Abraham, de Heer Jezus Christus. Ik vond het gewoon hartverwarmend toen we vanavond begonnen. En toen begonnen met die psalm 150. Dat is de afsluiting van het boek van de psalmen. Looft God, looft zijn naam alom. Dat is ook de afsluiting van het raadsbesluit van God. Dan zal er een volk zijn op aarde dat God in zijn heiligdom looft. En dan zal die psalm werkelijkheid worden. Het psalmboek is natuurlijk ook heel erg profetisch. We gaan net nadenken over vier studies over het boek van Daniel. Wereldgebeuren in vogelvlucht, de aanbidding van het beest, de tweede avond, de hoogmoed en de... Nee, vanavond, dit is de... Is dat de tweede dia? Mag ik dat even... Is dit de... Oké. Okay. Aanbidding... De hoogmoed en de val van Babel en door God bewaard. Het gaat dus over de profeet Daniel. Ik weet niet of u het Reformatorisch Dagblad leest, maar in het RD van vorige week stond een twee pagina's groot artikel van een christelijk gereformeerde theoloog uit Noord-Amerika. Zijn naam is David Schuringa en predikant. Die zich met verbazing afvroeg wat er toch aan de hand is vandaag, de dag met Israël. De titel van dat artikel was als volgt: Trump heeft een plaats in het heilsplan voor Israël. Trump. Misschien heeft u het gelezen. Daarin zegt hij dat er in de 20e eeuw meer Joden tot Christus zijn gekomen dan in 1900 jaren ervoor. En dat in diezelfde eeuw de groei van het aantal Joden in Israël is toegenomen tot ruim 6 miljoen. En dan stelt hij de vraag: wat is er aan de hand met Israël, met het Joodse volk? Is God niet bezig met het slothoofdstuk van de menselijke geschiedenis te schrijven? En verder in dat artikel stelt hij de vraag: zou het kunnen zijn dat de Joodse diaspora, de verstrooiing van de Joden van de 12 stammen onder de heidenen, dat er onder de volkeren nu wordt omgebogen tot een profetische openbaringsklimax in de wereldgeschiedenis. We kunnen er toch niet aan voorbij gaan dat Trump zijn orthodox-Joodse schoonzoon, Jared Kushner, benoemde tot senior adviseur in het Witte Huis met betrekking tot de handel in het Midden-Oosten. Zijn kinderen gaan naar een Joodse basisschool. De verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem is aan hem te danken. President Trump kan een verschrikkelijk mens zijn, maar dat was koning Ahasveros ook. Maar toen kwam de Jodin Esther in zijn paleis. En zij zorgde ervoor dat het Joodse volk niet werd uitgeroeid. God schakelde een Nebukadnezar en een Kores in om Joden uit de diaspora terug te brengen in het land. Zou hij dan niet president Trump kunnen inschakelen? Daarmee wilde hij zeggen, we leven in profetische tijden. En zelfs mensen die jarenlang, eeuwenlang moet ik misschien zeggen, gedacht hebben dat er in het plan van God geen enkele plaats meer was voor Israël. Zien hier voor hun ogen gebeuren dat oude profetieën in vervulling gaan. God is het laatste hoofdstuk van de wereldgeschiedenis aan het schrijven. En de grote vraag is hoe wij daarin staan. Als Daniël zijn boek eindigt, ik zal eens even kijken. Daniël zijn boek eindigt, dan zegt hij in het laatste vers, meen ik, vers 12, welzalig hij die blijft verwachten. Welzalig hij die blijft verwachten. En hij zegt er ook in het laatste hoofdstuk van zijn boek, dan staat er in vers 4 van het laatste hoofdstuk, wordt tegen Daniël gezegd, Daniël, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. In het boek Openbaringen zegt Jezus dat het boek ontsloten moet worden. De eindtijd is aangebroken. Het laatste hoofdstuk in de wereldgeschiedenis. En behalve misschien de leiders in Israël zijn er vandaag de dag de wereldleiders zich daarvan helemaal niet bewust. Het parasiteren en veroordelen van Israël, gebaseerd op manipulaties en bedrog, wordt alom geslikt en niet veroordeeld. Dat dit allemaal past binnen Gods plan met Israël, juist dat maakt de tijd waarin wij leven zo boeiend. Want Daniël profeteerde niet vanuit Israël. Daniël was aan het hof, die was in het centrum van de wereldregering. Daar liet God hem plaatsnemen. En daar heeft hij geprofeteerd, niet alleen over Israël, maar over de toekomst van alle andere volken ten aanzien van Israël. Het ging God om Israël. En al die andere volken hebben een bepaalde verhouding naar Israël toe. Je zou het nog strakker kunnen nemen. Je kunt ook zeggen, het gaat om God om Jeruzalem. En ik weet niet of u de kranten volgt, maar wat een ophef over Jeruzalem. Wat stelt het eigenlijk voor? Maar Zacharië vertelde het al, dat de volken zich er dan zullen vertillen aan Jeruzalem. En niemand weet het. Niemand kent de echte oplossing meer. Jeruzalem. Psalm 132 zegt dat de Heer de God zegt, ik heb haar begeerd, daar wil ik wonen. Dat is natuurlijk een doorn in het oog van de vijand van God. Maar daar gaat het om, daarom is de oorlog om Israël vandaag de dag is een godsdienstoorlog. Jeruzalem wordt betwist door de wereldgodsdiensten, die willen daar hun plek hebben. Terwijl eigenlijk alleen maar Israël daar recht op heeft in de God van Israël. Sommige geleerden waren zo verbazingwekkend over dat boek dat het precies uitkwam. Dat namen werden genoemd van koningen die nog niet eens geboren waren. Dat ze zeiden, het is onmogelijk dat dit boek geschreven kan zijn door Daniël. Anderen moeten het hebben geschreven. Anders hadden ze nooit zo precies kunnen vertellen wat er allemaal zou gaan gebeuren met al die volkeren ten aanzien van Israël. Maar ja, dan heb je met mensen te maken die blijkbaar niet in de God van Israël geloven. God kent de toekomst en hij kent onze toekomst. En ook de toekomst van Israël. Er worden koningen met name in genoemd, zoals Kores, die toen nog niet eens bestonden. Nou, als dat boek zo betrouwbaar is voor de toekomst, de nabije toekomst van Daniël. Als Daniël de woorden van God zo serieus heeft genomen, dat hij heeft gezegd, we komen daar wel op terug, u hebt gezegd, Heere God, via de profeet Jeremia, dat er 70 jaren zouden voorbij gaan. En dan zou u uw volk weer brengen naar het land. En God geeft hem antwoord. En God zegt, Daniël, je hebt gelijk. Dat heb ik gezegd, het gaat ook gebeuren. Wel, wat betekent dat dan voor de verre toekomst? Voor het einde waar Daniël over profeteert. Als het boek voor de nabije toekomst is, dan is dat ook voor de verre toekomst van vreselijk groot belang. Velen vragen zich vandaag de dag af hoe het mogelijk is. Mensen, laten we er goed naar kijken, dat binnen enkele tientallen jaren er in het Midden-Oosten een aardverschuiving heeft plaatsgevonden zoals die in de 2 eeuwen daarvoor nooit heeft plaatsgehad. Hoe komt het dat alles woelt en dat alles in beweging is en dat alles zich verzet tegen het feit dat de Joden wonen in een deel van dat land? Wat hebben zij al die volkeren misdaan? We moeten eens kijken naar de geschiedenis. Wat is de aanleiding dat er zoveel haat is tegen dat volk? Hebben ze oorlog gevoerd? Nee, zij werden aangevallen. Hebben ze de islam uit het land verwijderd, zoals Joden uit de islamitische wereld worden verwijderd en christenen trouwens ook? Nee, ze hebben dat niet gedaan. Wat zit hierachter? Welke geestelijke en politieke krachten willen Israël vernietigen in het Midden-Oosten? Wat zit hierachter? Je zou het kleiner kunnen trekken natuurlijk. Wat zit achter het kwaad in ons eigen hart? Waar komt het vandaan? De jaloezie en de boosheid en de opstand tegen God en het niet willen luisteren naar God en het niet willen gehoorzamen aan God. Als we heel ver teruggaan, dan weten we dat het veroorzaakt is door een slang. En in die slang was de Satan aanwezig. En hij verleidde Eva. Wat zijn we blij dat God zijn schepping en zijn schepsel niet heeft opgegeven. Want toen het volk Israël gebeten was door de slang en het slangengif in de aderen van Israël vloeide, toen zei God tegen Mozes, je moet een koperen slang op een staak zetten. En de Heer Jezus zei dat hij dat was. Dat iedereen die naar hem kijkt behouden mag worden. Een leven kan vinden. Het oordeel aan zijn leven voorbij kan gaan. Als die ziet aan het kruis, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde. Is de wereld niet zijn maker kwijtgeraakt? Zijn schepper? Als ik hem nog bij Nederland hou. Binnen de Nederlandse, ook theologische wereld. Waar is de schepper? Waarom werd alles geschapen? En voor wie werd alles geschapen? En door wie werd alles geschapen? We leven in een tijd waarvan waarvan Jesaja zegt dat het zo zal zijn dat de beker, de bedekking die over Israël ligt, die zal worden weggenomen en die zal gegeven worden aan ons. Dus we leven in een spannende tijd en ik denk dat dat niet zo lang meer zal duren. Paulus zegt in Romeinen 11 dat de bekering van Israël, de terugkomst, laat ik het anders zeggen, de terugkomst van Jezus naar Israël, waar Daniël het over heeft, waar we het vanavond ook over zullen hebben, de komst van dat koninkrijk, er staan twee dingen in de weg. Het eerste zijn wij. Wij staan Israël in de weg. Paulus zegt, als de volheid uit de heiden binnengaat, dan zal gans Israël behouden worden. Dat staat het in de weg. God wil een volk voor zijn naam uit de heidenen verzamelen. En als dat volk is opgenomen, en daarom denk ik dat die opname al heel dichtbij is. Want het rommelt in Israël. En er komen aantallen Joden tot geloof in de Messias. Yeshua. Hun Messias. We hebben vaak een heel verkeerde kijk op Israël. Vergeet me even die inleiding. Als wij kerstfeest vieren, zeggen we, nou ja, kerstfeest, dat is voor de christenen. Het is een christelijk feest. Maar de Bijbel zegt dat Jezus geboren werd voor Israël. U is heden de heiland geboren. Ik vertel u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. Daarvoor kwam die. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon gezonden. Geboren onder een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder die wet waren vrij te kopen. En Maria juicht het uit. Dat God heeft gedacht aan zijn belofte. Aan Abraham heeft God gedacht. Toen hij Jezus stond. En Zacharias, de vader van Johannes, jubelt het uit. Hij heeft gedacht aan Abraham, aan zijn belofte. Daarom stond hij Jezus. Om al Gods belofte gedaan aan de vaderen te vervullen, zegt Romeinen 15. Daarvoor kwam Jezus. Denkt u nou echt dat de kruisiging van Jezus die vervulling in de weg zou staan? Denkt u echt dat God niet van tevoren wist dat zijn zoon aan het hout zou worden gespijkerd? Daarom zegt Paulus in Romeinen 11, God heeft zijn volk niet verstoten dat hij tevoren heeft gekend. Hij wist het allemaal. En daarom is dit boek zo boeiend. God weet het allemaal. Het gaat allemaal volgens zijn plan. En het gaat allemaal volgens zijn raadsbesluit. De Heer Jezus zal komen als degene die alles zal gaan herstellen. God zal weer een baan door de woestijn banen voor Israël. Inhoud van het seminar, dat hebben we gezien. Dan gaan we naar dia 2, kijk eventjes hier, dat is deze. Nee, dat is deze dan. Deze. Vanavond, de tijden der heidenen, Daniël 1 en 2... Daniël, onzekere toekomst, God in de hemel, droom, wereldgeschiedenis in vogelvlucht, kaf op de dorsvloer en goddelijke aanbidding. In Lucas 21, vers 24 spreekt de Heer Jezus over Jeruzalem dat door de heidenen vertrapt zal worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen worden. Voor Jeruzalem zijn die tijden van de heidenen al begonnen toen de stad onder vreemde heidense heerschappij kwam. Over de val van Jeruzalem lezen we onder andere in 2 Kronieken 36, vers 11 tot 21, noteert u dat maar even. We lezen hier over Zedekia, de laatste koning van Juda, die 11 jaar in Jeruzalem regeerde, maar deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Onder zijn regering werd de tempel opnieuw verontreinigd, waarmee de maat voor God vol was en hij de stad en de tempel aan de heidense koning Nebukadnezar overgaf. Deze spaarde jongeling nog grijsaard, verwoestte de stad en de tempel en bracht al de schatten van de tempel naar Babel. Al de schatten. Hij plunderde als het ware de tempel. Hij bracht het allemaal naar Babel toe. Hij nam de overlevenden gevangen en voerde ook hen naar zijn land. Dit gebeurde in 587 voor Christus. In die tijd zitten we dus een beetje als het om Daniël gaat. Als we naar Daniël 1 kijken, die tekst wordt hier genoemd, vers 1, kijkt u maar. In het derde jaar der regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn macht, benevens een deel van het gerij van het huis Gods. En hij bracht ze naar het land Sinear in de tempel van zijn God. Het gerij bracht hij in de schatkamer van zijn God. Dat is de wegvoering van uit Jeruzalem. En in die wegvoering is ook Daniël bij geweest. Vanaf die tijd werd Jeruzalem door de heidenen vertrapt. Het is nooit anders geweest. En we kunnen de hele geschiedenis vertellen. Maar het is misschien mag je zeggen 1948. Maar misschien moet je ook nog wel zeggen tot in onze tijd. Want nog steeds vindt men dat Israël niet de zeggenschap over Jeruzalem mag hebben. Het werd onder andere vertrapt door de Babyloniërs, de Mede, de Persen en de Grieken, de Romeinen, de Byzantijnen, de Islamieten, de kruisvaarders, de Mamaloekers, de Mongoolse en Tsaristische stammen en tenslotte het Turks-Ottomaanse Rijk. Genoemde volken hebben niet veel van de heerlijkheid van de stad Jeruzalem, zoals die was de tijden van Salomo en David, heel gelaten. Ze hebben de stad verwoest en letterlijk vertrapt en letterlijk verwoest en letterlijk leeggeroofd. Er bleef niets meer van over. In Lucas 21, vers 24, lezen we echter ook dat eens de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. We zullen die tekst lezen. Lucas 21, vers 24. Lucas 21, vers 24. Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, en ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Die tijden van de heidenen betreft dus een tijd in het raadsbesluit van God, dat begint met de val van Jeruzalem, de wegvoering uit Jeruzalem van Juda, en de wegvoering uit van de 10 stammen door het Syrische Rijk. En het eindigt ermee als de tijden voor de heidenen vervuld zijn. En als die tijd voor de heidenen vervuld is, dan betekent dat in de Bijbel dat ook de genadetijd voor de heidenen om is. Het betekent dat God niet meer gaat omzien naar de heidenen, maar dat hij vooral zijn doel gaat richten op Jeruzalem en op Israël. De tijden voor de heidenen zijn vervuld. Als wij worden opgenomen in de hemel, dan zijn de tijden van de heidenen vervuld. Dan breekt er dus een andere tijd aan. De laatste vraag die de apostelen aan de Heer Jezus stellen, vlak voordat hij wordt opgenomen in de hemel, is de vraag in Handelingen 1 vers 6, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Nu, dat is geen rare vraag, dat was een hele logische vraag, want de Heer had 40 dagen met hen gesproken over dat koninkrijk dat komen zou. He, dat koninkrijk waar u ook nog steeds voor bidt en waar we het in Daniël over hebben. Uw koninkrijk komen. Het verlangen van ieder kind van God en het verlangen van Israël. Dat het koninkrijk van God zoals dat in de hemel is, dat het ook op de aarde zal komen. En dat koninkrijk komt er. Daar gaat het in Daniël over. En dan zegt de Heer Jezus dat dat niet zal gebeuren, want dat er eerst een tijd zal komen, laat ik het even heel helder met mijn eigen woorden zeggen, de tijd van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal over u komen en de Heilige Geest zal worden uitgestort en door de Heilige Geest zal God mensen, eerst uit de Joden en later ook uit de volkeren, bij elkaar en maar vooral bij hem brengen. En in die tijd leeft u. De Heilige Geest is nog steeds werkzaam. En is werkzaam om Christus te verkondigen. Is werkzaam om te laten zien wat onze zonden zijn. En ons te verzoenen met God. Door Jezus Christus. Maar eens zal die tijd ook voorbij zijn. En dan... die vraag is dus volkomen reëel. De toekomst van Israël, God bedoelde niet tegen Israël te zeggen wat ik wel eens gehoord heb. Nou, de apostelen hebben het niet goed begrepen. Ik vind het trouwens sowieso erg, dat mag ik gewoon zeggen, hoogmoedig. Als je denkt dat wij het beter begrijpen dan de apostelen, die zo dicht bij Jezus geleefd hebben. Geloof dat me niet. Dus die vraag was terecht en ze krijgen ook het terechte antwoord. En de Heer Jezus zegt tegen hen, het is niet aan jullie die tijd te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Dus de Vader beschikt wanneer die tijd voorbij is. De tijd waarin de grote zoon van David vanuit Davids troon zou regeren in een land dat vloeit van melk en honing, dat had immers God aan David beloofd. Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor mijn aangezicht. Voor mijn aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Hij zal over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. Even om dat helder te maken. In de geschiedenis van Abraham, trouwens ook in de geschiedenis van David, maar het zou te ver gaan om dit allemaal nu met elkaar te bespreken. Maar u kent allemaal de geschiedenis van Abraham en u kent allemaal de geschiedenis van David. Maar in de geschiedenis van Adam vinden we ook de geschiedenis van Israël terug. En ook de geschiedenis van de Heer Jezus. Zo ook bij David. De Heer Jezus is de wortel en het geslacht van David. De Heer Jezus is de zoon van David, de zoon van Abraham. Zo lezen we het in het geslachtsregister. Nou, kijk eens even heel vlug naar Abraham. God roept Abraham en hij brengt Abraham in het land Canaan. Maar God roept Abraham ook een tweede keer. Abraham is twee keer door God geroepen. De eerste keer om in het land te komen en de tweede keer om naar de berg Moria te gaan, naar het offer. Als Abraham in die tussentijd bijvoorbeeld de toevlucht neemt naar Egypte toe, naar de farao, in Genesis 12, en God zorgt ervoor dat Abraham zich niet bezondigt, en dan gaat hij terug naar het land Canaan, dan keert hij terug naar Canaan, en wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij naar de plek waar hij het offer had gebracht de eerste keer, naar het altaar. Als God Israël nu terugbrengt in het land, dan is het Gods bedoeling dat ze niet alleen in het land komen, maar dat ze ook bij het altaar komen, bij Golgotha. Daar waar het altaar het eerst had gestaan. Waar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, gevloeid heeft. Alleen daar kan het tot de verzoening tussen God en zijn volk komen. Gaat u Gods heilshandelen een beetje zien? In deze tijd. God brengt Israël terug naar het land. En de volgende stap is, hij brengt zijn volk bij Jezus. Ze zullen zien in hem in wie zij hebben gestoken. Ze zullen hem zien als op Golgotha voor hen gekruisigd. Daar hebben we Gods heilsplan. En dat heeft God dus nooit opgegeven. Jeruzalem leeft nu al ruim 2400 jaar zonder koning. En een bijzonder moment was het dat in Jeruzalem in 67 Jeruzalem weer in Israëlische handen kwam. Ook dat was volgens het plan van God. Want Jeruzalem hoort bij Jezus en Jezus hoort bij zijn volk. De inhoud van deze keer, een beetje achter zie ik. Ga ik nu. Oh. Ik doe ergens iets verkeerd. Oh, hier. Ga ik niet vooruit? Ik ga achteruit, hè? Ik moet vooruit, mensen. Ja, die hadden we gehaald. Dit is de vierde dia. Daniel. We lezen vers 2 tot 9 uit hoofdstuk 1 en vers 18 tot 21. Of vers 3 tot 9. Toen beval de koning Aspenas het hoofd zijner hovelingen enige Israëlieten te laten komen uit het koninklijk geslacht en uit de edele knapen zonder enig gebrek schoon van uiterlijk, ervaren in allerlei wijsheid in het bezit van kennis met inzicht en in wetenschap, geschikt om dienst te doen in het paleis van de koning, en hen te onderwijzen in de geschriften en de taal der Galdeeën. En de koning stelde voor hen een dagelijks rantsoen vast van de koninklijke tafel en van de wijn die hij placht te drinken. Zo liet hij hen gedurende 3 jaar opvoeden, na verloop waarvan zij bij de koning dienst moesten doen. Nu bevonden zich onder hen enige Judeërs, Daniel, Hanania, Misael en Azaria. De overste der hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Beltesassar, Hanania, Sadrak, Misael, Mesak en Azaria, Abednego. Daniel nu nam zich voor zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijzen of met de wijn die de koning placht te drinken. En hij verzocht de overste der hovelingen dat hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Toen schonk God aan Daniel gunst en barmhartigheid bij de overste der hovelingen. Daniel nam zich voor om zich niet te verontreinigen. En God schonk hem barmhartigheid bij de koning. Ziet hoe het begon bij Daniel? Hij nam het zich voor. Het is goed als wij bepaalde dingen opmerken, ook in ons eigen leven, en we zeggen, nou, dit vraagt de Heere van me, dat we ons ook voornemen om het te doen. We leven in een tijd die zo heel erg vluchtig is. We denken niet meer zo sterk over de dingen na. Maar het zou goed zijn als we ons hart ergens opzetten, dat we ook voornemen om het te doen. Daniel, wat zit ik weer met dat ding? Wanneer gaat hij nou? Ik wil het toch. Hij doet het niet hoor. Ik zou zeggen, ik zeg wel ja en dan ga jij maar naar een. Zie, gaat wel achteruit. Of tussen de batterij die niet werkt, ik weet het niet. Ja, nee, laat me zo staan. Dus Daniel, wat Daniel doet, Daniel is de man die zegt wat heeft God in zijn wet geboden. En hij neemt zich voor om zich niet te verontreinigen in de tijd. Daniel is zo'n 70 jaar in Babel geweest. En we zullen later zien dat dat een heel bijzonder getal is. Want 70 jaar, dat is ook het getal wat God gebruikt voor Israël om het weer tot rust te brengen. 70 jaar, dat is ook de periode waarop God tegen Israël heeft gezegd dat het zijn Sabbatsjaren zou gaan vergoeden als het niet aan God zou denken. Die hele periode van 70 jaar die Daniel aan het hof van Babel is geweest, is een tijd dat Israël verwoest lag. De hele 2000 jaar die we nu achter ons liggen, waarbij het land verwoest is, is dat land in de optiek van God ook tot rust gekomen. Is het land als het ware rijp gemaakt voor een land dat straks zou vloeien van melk en van honing. Het is een rustperiode. God had dat Israël geboden, al gezegd in Leviticus 26, vers 33. Maar u zal ik onder de volken verstrooien en ik zal achter u het zwaard trekken en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, al de dagen dat het woest ligt en gij in het land uw vijanden zijt. Dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden. Al de tijd der verwoesting zal het rusten, de rust die het niet heeft gehad op uw sabbatsjaren toen gij er woonde. Dus ook deze hele periode, waarin het land zo'n geweldige woestenij is geweest, is een tijd waarop God dat land woest laat liggen om het klaar te maken voor de komst van de Messias. Dat heeft daar allemaal te maken. Het is opmerkelijk dat niet alleen de zonde van Israël de oorzaak is geweest dat ze uit dat land is verdreven. Maar ook dat de Heere daar dus een heel specifiek doel mee had. Israël was weggevoerd. Zo was het achterloos omspringen met Gods geboden ten aanzien van dat land er de oorzaak van voor de wegvoering van Babel. Slaat dus op 2 Kronieken 30, 36, sorry. Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel en ze werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij kreeg. Om het woord is Heere door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan, totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. Ziet u, dat lag er allemaal achter. En de boodschap van het boek Daniël kunnen we dus samenvatten heel kort. De verheerlijking van God, zijn heerschappij boven alle menselijke macht en de onweerstaanbare uitvoering van het heilsplan. Daniël blijkt de juiste man in de juiste tijd op de juiste plaats te zijn. Daniël betekent God is mijn rechter en hij werd Belteshazzar, prins van Bel. Anania, geschenk van Yahweh, dat werd Sadrak, verlicht door Rach. Misaël, wie is een God gelijk, werd Mesach, wie is Alsach. Azaria, hulp van Yahweh, werd Abednego, knecht van Nego. Maar let nou eens op. Daniël nam zich en zijn vrienden. Zij namen zich voor om zich niet te verontreinigen. En als u dat hele boek Daniël doorleest, dan zult u zien dat Nebukadnezar aan Daniël een andere naam gaf. Genoemd naar zijn god, naar Bel, de god van Nebukadnezar. Hij gaf hem die naam, prins van Bel. En Daniël heeft nooit die naam geaccepteerd. In het hele boek Daniël kwam hij hem tegen als Daniël, als de naam die hij had gekregen bij zijn geboorte in Israël. God is mijn rechter. Met andere woorden, Nebukadnezar, je hebt niets over mij te zeggen. God staat boven jou. God is mijn rechter. En als later de zoon van Nebukadnezar koning is geworden in Babel, Belshazzar, weet u wel, en dan ziet dat schrift op de hand. Dan komt zijn moeder, die komt, dan wordt hij hevig verontrust. En dan komt zijn moeder en dan zegt zijn moeder, weet je wat, je moet Daniël roepen. En je vader heeft hem de naam Belshazzar gegeven. Maar je moet Daniël roepen, roep Daniël, staat er expliciet bij. God is mijn rechter. Dat was Daniël. In de hele Bijbel een hele indrukwekkende man, een hele geloofsman, een biddende man. Een man ook waarvan we in deze hele geschiedenis geen enkele fout vinden. Een man die op God gericht was. Een man die door God daar was geplaatst. Een heel bijzonder mens. Hij nam zich voor om zich niet te verontreinigen. En door het voornemen God. God schonk hem gunst en barmhartigheid. En Daniël bleef tot het eerste jaar van Kores. Daniël, eerste jaar van Kores. Daniël heeft al die regeerders overleefd. Als een oud man, 90 jaar, mocht hij getuige zijn van de terugkeer van de Joden onder Esra en Nehemia naar Jeruzalem. God is mijn rechter. Een onzekere toekomst lezen we in Daniël 2. In het tweede jaar nu der regering van Nebukadnezar een droom, waardoor zijn geest verontreinigd werd en het met zijn slaap gedaan was. Toen gebood de koning dat men de geleerden, de bezweerders, de tovenaars, de Galdeërs zou roepen om de koning zijn droom te verklaren. En ze kwamen en stonden voor de koning. De koning zei tot hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan. Toen spraken de Galdeën tot de koning. O koning, leef in eeuwigheid, zeg uw dienaren de droom en we zullen de uitlegging te kennen geven. Nou, we weten, de koning wil die droom niet vertellen. Dan gaan we naar vers 26. De koning richt het woord tot Daniël, wiens naam Belteshazzar was. Zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb met zijn uitlegging bekend te maken? En Daniël gaf de koning ten antwoord de verborgenheid waarnaar de koning vraagt. Kunnen geen wijze, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning uitleggen, te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw lege steden voor ogen kwamen, waren deze. Bij u, o koning, rezen terwijl gij op uw lege steden lag, gedachten op over wat er na deze geschieden zou. En hij die verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die ik zou bezitten boven alle levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt en dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. Vers 36. Dit is de droom en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. Gij, o koning, koning der koningen aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Ja, in wiens hand hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevolgde des hemels heeft gegeven. En die hij tot heerser over die alle heeft gemaakt. Gij zijt dat gouden hoofd. Toch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe. En weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de hele aarde. En de vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer. Juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorselt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die alle koninkrijken verbrijzelen en vergruizelen. En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals gij gezien hebt, ijzer gemengd met kleiachtig leem. En de tenen, de voeten, deels van ijzer en deels van leem. Ten dele zal dat koninkrijk hard zijn en ten dele zal het broos zijn. Dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkaar geen samenhangend geheel vormen. Zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Juist zoals gij gezien hebt dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Toen wierp koning Nebukadnezar zich op zijn aangezicht en aanbad Daniël. Ook beval hij een offer en reukwerk aan hem op te dragen. De koning gaf Daniël ten antwoord: in waarheid, uw God is de God der goden en de Heer van de koningen. En hij openbaart verborgenheden. Daarom hebt u deze verborgenheid kunnen openbaren. Toen verhief de koning Daniël en schonk hem vele grote geschenken. Ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. Op Daniëls verzoek droeg de koning het bestuur van het gewest Babel op aan Sadrak, Mesach en Abednego, terwijl Daniël aan het hof des konings verbleef. Koning Nebukadnezar, net als bijvoorbeeld de farao, krijgt een droom. En die droom die verontrust hem. Want hij weet diep in zijn hart, die droom gaat over de toekomst. En het lijkt wel alsof er aan die toekomst een einde aan zijn heerschappij zou komen. En Daniël zegt het ook. Bij u, o koning, rezen terwijl gij op uw legersteed lag gedachten op over wat er na deze geschieden zal. Wat bijzonder, hè, dat God onze gedachten kent. Er is geen wijze, geen geleerde. Waar blijft de wijze van deze wereld? Waar blijven de geleerden? Als het om de toekomst gaat. Paulus zegt het, waar is de wijze van deze eeuw? God heeft meer wijsheid gegeven door de Heilige Geest aan zijn kinderen als aan de hele wetenschap, goddelijke wijsheid. En als het hier om gaat, om de toekomst van de wereld, dan kunnen de wetenschappers, dan kunnen de politieke leiders ons geen antwoorden geven. Ze hebben vermoedens dat het met de lucht en met het milieu allemaal verkeerd zou gaan. En met de waterspiegel. Ze doen de grootste berekeningen. We zouden geen rekening met God die heel deze aarde in zijn hand heeft. Dus daar staan ze, al die geleerden. Ze kunnen wel dingen narekenen als de koning het vertelt wat er gaat gebeuren, wat hij gedroomd heeft. Dan kunnen ze daar wel een mooi verhaal aan plakken. Maar het is niet de waarheid. Het is niet de waarheid wat er met de wereld zal gaan gebeuren. Die futurologen ons zouden kunnen meedelen. God had een plan met deze droom. En dat plan was drieledig. Ten eerste deze potentaat, deze alleenheerser, die besliste over leven en dood, duidelijk maken wie de Allerhoogste is. En als we naar het recente verleden kijken, we kijken naar het volk Israël, heeft God allang duidelijk gemaakt wat het is. Het leger van Israël, dat was, misschien bestond het uit 10.000 mensen in de oorlog van 1948 tegenover een overmacht van honderdduizenden uit alle omliggende landen. Maar die overmacht zegt voor God niets. God gaat door met zijn plan. En God wil aan Nebukadnezar bekendmaken wie de Allerhoogste is. Uw God is de God der goden en de koning der koningen. Ik moet erkennen, Daniël, dat jouw God boven mij staat. Mooi, hè? Ten tweede, Daniël op de juiste plaats en de juiste positie brengen als representant van zijn volk. Hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest Babel. Dat is ook de toekomst van Israël. kom nog wel op terug. Maar vanuit Jeruzalem, vanuit Israël, zal de regering zijn. Over de hele wereld. En ten derde de aankondiging dat in de toekomst alle wereldrijken worden vernietigd. Om plaats te maken voor dat ene rijk van God dat komen zal. Dat zonder toedoen van mensenhanden is losgemaakt, dat van een berg afkomt. En dat zo heel erg klein en dat zo heel erg nietig lijkt. Dat koninkrijk waar de Heer Jezus over gesproken had, weten we nog wel met zijn discipelen in Handelingen 1. Dat koninkrijk waar wij om bidden, uw koninkrijk komen. Dat koninkrijk waar Israël trouwens ook om bidt. Ja, dat zal komen. Het zal niet zomaar komen. Het zal zich niet vermengen met die andere koninkrijken. Het zal een einde maken. Aan al die koninkrijken. Een eind. Houd ermee op. Al die koninkrijken. Het koninkrijk, het gouden hoofd. Het zilver, het koper, het ijzer vermengd met leem. Al die wereldrijken gaat eronder als Jezus komt om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Dat is wat Daniël zegt. Dat is wat hij wel niet zegt. Met grote haast, als niemand dat kan uitleggen, wordt Daniël bij de koning gebracht. Er wordt er over Daniël gezegd, ik heb een man gevonden onder de ballingen van Juda. Die ons de toekomst kan vertellen. Ik heb een man gevonden. Zo begon ook het leven van koning David, weet u? Aan het paleis van koning Saul. Ik heb een man gevonden die voor u spelen kan. Ik heb een man gevonden uit de ballingen van Juda. Er is één. Uit de balling verliest één uit de stam van Juda. Ziet u de profetische lijn? Die ons de toekomst kan vertellen. Er is er één uit Juda. Eén die voor de wereld eigenlijk wijsheid kan geven. Eén die tussen al die wereldheersers kan vertellen hoe het gaat. Eén. Uit de balling van Juda met grote haast wordt hij gebracht. Volgende dia. God in de volgende. Daniël zegt het. Hij verandert tijden, God. Hij regeert, hij zet koning af. Hij verleent wijsheid. Hij openbaart verborgen dingen. Hij weet wat in de duister is. Dan heeft u het profiel van de God die Daniël dient. Hij weet het. Niemand kon het weten, maar hij weet wat in de duister is. Hij wist wat Nebukadnezar gedroomd had. En hij verandert tijden. Hij regeert. Hij zet de koning af. Hij verleent wijsheid. En hij openbaart verborgen dingen. Pilatus had geen macht. En niet de wijsheid van de wereld. De toekomst is aan de heilige. Volgende dia. Volgende, de droom. Wat Daniël ziet is een gouden beeld. Een groot beeld. Een hoog beeld. Buitengewoon glanzend en buitengewoon schrikwekkend. Een enorm beeld. Hij kijkt daar als mens enorm tegenop. Wat een macht vind je in dat beeld. Later zullen deze rijken nog een keer tevoorschijn komen. Maar worden ze anders voorgesteld. Hier worden ze voorgesteld aan koning Nebukadnezar vanuit zijn macht. Vanuit zijn glorie. Zijn uiterlijke heerlijkheid. Later zullen we veel meer gezien wat het innerlijk karakter van al deze rijken is. Maar hier gaat het om de macht die deze rijk heeft. Het is een groot beeld, het is een hoog beeld, het is buitengewoon glanzend en het is schrikwekkend. Groot is het omdat het om de hele aarde gaat. Glanzend is het omdat het er zeer verleidelijk en aantrekkelijk uitziet. Schrikwekkend is het omdat het tegelijkertijd die macht beangstigend is. En het is hoog omdat al die rijken rijken zijn die zich hebben verheven tot God. Denk dan maar aan het Romeinse Rijk, de keizers van Rome, die lieten zich goddelijke eer toebrengen. Wat trouwens ook deze koning Nebukadnezar niet doen. Volgende dia. De wereldgeschiedenis in vogelvlucht. Het gouden hoofd, dat is Babel. En dat Babel, dat vinden we elders voorgesteld als een leeuw. Het gouden hoofd is Babel. En die hele wereldgeschiedenis, die komt dus in verschillende lichaamsdelen en metalen van dit beeld tot uitdrukking. In Daniël 7 zien we dus diezelfde rijken terugkomen, maar dan is dat gouden hoofd veranderd in een leeuw. De zilveren borstarmen, dat is het Medo-Persische Rijk dat na Babel zou komen. En dat wordt in hoofdstuk 7 als een beer voorgesteld. De koperen lendenen, dat is het Griekse Rijk, dat als een panter wordt voorgesteld in hoofdstuk 7. En de ijzeren benen, dat zijn, is Rome. En ijzer, later gaat dat ijzer, daar wordt leem bijgevoegd. En dat is in het zevende hoofdstuk een draak. En dat is eigenlijk een reus, zeggen we wel eens, op leme voeten. Dat hele beeld is natuurlijk een machtig beeld. Het is aanzienlijk, het is een reus. Maar het is een reus op leme voeten. En u mag kijken, maar u weet allemaal wel dat wij nu in een tijd leven waarin toch dat hele Romeinse Rijk min of meer is hersteld in Europa. En dat Europa nou niet bepaald een hechte Europese gemeenschap is. Van gisteren mochten de Nederlandse vissers, de pulsvissers, die mochten niet meer gaan vissen met puls. Mogen niet meer pulsvissen. En dat schijnt puur daarom te zijn omdat Nederland en Frankrijk nou eenmaal geen eenheid vormen. Ze worden door verdragen aan elkaar gehouden. Voorspelde Daniël al dat dat rijk komen zou. De Europese gemeenschap is niet een gemeenschap zoals we die van Rome kenden. Eén grote ijzeren gemeenschap en al die landen werden onder de voet gelopen door Rome. We hebben nu een gemeenschap die ook uit leem bestaat. Waarvan Daniël zegt dat betekent dat ze door een verdrag, een huwelijksverdrag, aan elkaar zijn verbonden. Zoals een man aan een vrouw is verbonden door een huwelijksverdrag. Maar ze vormen geen eenheid. Volgende dia graag. Hier zien we dat beeld. Kunt u het een beetje zien? Ja, zo. Eerst is het Babylonische koninkrijk van koning Nebukadnezar. In Daniël 7 vers 4... het Babylonische Rijk. In Daniël 2 vers 39, het Tweede Koninkrijk, het Rijk van de Mede en Persen, de borst die van zilver is. Het Rijk van de Beer. En het Derde Koninkrijk is het Griekse Rijk, het Rijk van Alexander de Grote. En het Vierde Koninkrijk is het Romeinse Rijk, het Rijk van de Benen van IJzer. En dan krijgt u de voeten, en dat hebben we gelezen, dat de steen raakt het beeld aan de voeten. Dus in de tijd waarin de voeten er zijn, dat rijk van ijzer en leem, in die tijd komt die steen. In die tijd komt dat koninkrijk dat God zal oprichten, en dat een koninkrijk zal zijn voor het volk Israël, hebben we gelezen. En dat een eeuwig koninkrijk zal zijn. Nou, dan weet u gelijk waarom dacht u nou echt dat Satan niet weet dat hij hier is aangeland. En dat God weer de draad gaat oppakken met Israël. En als God dat doet, gaat zijn rijk eraan. Heel kort gezegd. Al die wereldrijken die de Satan heeft opgebouwd, waarvan hij tegen de Heer Jezus zei, ik bied ze jou aan, al de heerlijkheden van de koninkrijken van de wereld. Maar die rijken, hij biedt, Satan biedt iets aan dat vergaat. Je kunt er niks mee. Dus ook dat koninkrijk zal vergaan. Volgende dia, al die rijken. Dan lezen we in Daniël 2 vers 35, toen werd het tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld en ze werden gelijk kaf op een dorsvloer. En de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van de van te vinden was, maar de steen die het beeld getroffen had, bleef tot een grote berg die de hele aarde vervulde, de losgeraakte steen. Daar zijn nogal wat verschillende meningen over. In de loop der jaren heeft men gezegd, dat is de kerk. De kerk gaat het koninkrijk van God hier op aarde vestigen. Desnoods met geweld. Dat is heel lang doorgegaan trouwens hoor. De pausen in Rome en de bisschoppen van Rome hadden een geweldige grote wereldlijke macht. Hij wilde het koninkrijk van God op aarde vestigen. Het was trouwens ook het doel van de kruisvaders. Die naar Jeruzalem gingen en alles kort en klein sloegen. Omdat ze het koninkrijk van God op aarde wilden vestigen. En zei die losgeraakte steen, dat is de kerk. Maar lieve mensen, de kerk die was nog niet eens in. Is zichtbaar geworden. De kerk van Jezus Christus kon pas komen. De gemeente van Jezus Christus, als eerst Jezus Christus gekomen was. En mensen kunnen pas in Christus ontslapen als ze eerst in Christus geloofd hebben. En in Christus geleefd hebben. Dus de kerk was het niet. Was het dan het evangelie dat zo helemaal door zou breken? Wat is die losgeraakte steen eigenlijk? Nou, het gaat hier om een koninkrijk waarvan Daniel zegt, het is een koninkrijk dat zonder mensenhanden tot stand komt. Het komt van een berg af, het komt van bovenaf. Het komt van de hoogte. En er is een steen dat laakt los zonder mensenhanden en het komt tegen de voet van het beeld en het vernietigt dat beeld. Het gaat hier om een hemels koninkrijk. Dat al de aardse koninkrijken gaat vernietigen. Het gaat om de toekomst van de aarde. Van de volken op de aarde. De toekomst van deze wereld. Waaraan door de komst van de Heer Jezus Christus. Zie hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien. Dat zijn al de mensen die op dat moment in deze wereld leven. Als hij zijn koninkrijk op aarde komt vestigen. Hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden gemaakt heeft tot aan een voetbank voor zijn voeten. Ik kan u zo 10, 20, 30 teksten opnoemen uit de Bijbel die laten zien dat deze steen dat blijvende koninkrijk is dat God zal gaan oprichten op aarde. Dat hemels koninkrijk. Want u begrijpt allemaal wel, hoe zou de Heer Jezus Christus, de Heilige Zoon van God, hier op aarde kunnen regeren? Als deze aarde hem niet wil accepteren. Er zal een tijd zijn dat iedereen, sommigen zelfs veinzend, hem hulde zullen brengen. En dat is zeker dat Israël hem hulde zal brengen. Volgende dia. Het grote verschil zit hierin. Het was er ineens. En als je zegt dat het koninkrijk de kerk is. De kerk is langzaam maar zeker ontstaan. Je zegt dat het koninkrijk nu al is aangebroken. Ik geloof trouwens dat niet zoveel meer dat zeggen, maar er zijn nog steeds theologen. Het is jaren, eeuwenlang is gezegd, ja, de kerk is dat koninkrijk en het duizendjarige rijk, dat koninkrijk, is nadat keizer Constantijn zich tot het christendom bekeerde, is dat gekomen. Men dacht van, de vervolgingen zijn voorbij, de vervolging onder Nero. Christenen werden hevig vervolgd in die tijd. En toen kwam Constantijn. En Constantijn draaide het precies om. Je moest christen zijn om een overheidsbaantje te krijgen. En christenen kregen bevoorrechte posities in deze wereld. Dat is levensgevaarlijk. Maar ze kregen het. Dus zeggen ze, ja, dat duizendjarig rijk, je moet niet zien dat het zomaar ineens ontstaat. Dat is geleidelijk, maar God neemt daar de tijd voor om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Want u begrijpt, toen de mensen zeiden van dat vrederijk, dat is al aangebroken, toen zeiden ze, ja, maar daar zie ik eigenlijk niks van in deze wereld. En dan was het antwoord, ja, maar dat komt ook heel geleidelijk. We kunnen overal wel een antwoord op vinden, maar deze steen kwam plotseling. Het heeft geen tijd geduurd. En bovendien, het was een belofte voor Israël. Zegt Daniël, zal op geen ander volk overgaan dan op dit volk. En niet een belofte voor de kerk. En weet u wat het gevolg ervan was? Het gevolg was dat toen de eerste christenen uit deze verwachting leefden. En de apostelen zeiden, wanneer gaat het gebeuren? Wanneer richt u dat huis van David weer op? Wanneer gaat u het weer herstellen? Dat ze boordevol verwachting waren op de komst van Jezus. En dat de gedachte dat wij nu in dit koninkrijk leven, nou, als dit het koninkrijk van God is, en ik kijk de laatste jaren wat er in de wereld is gebeurd. En bovendien, weet je, je verwachting van die komst van Christus gaat weg. En denk nou maar niet dat het weg is. Verwachting betekent voor een christen dat de geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Het is een verwachting in de wereld waar je nog niets van dat koninkrijk ziet. Waar christenen worden vervolgd. Waar de waarheid niet meer mag worden gebracht. Juist in zo'n koninkrijk waarin Daniël leefde, waarin niets meer was te zien van het plan van God. Juist in deze tijd waarin wij leven. Er zijn sommigen zeggen, ja, maar je ziet dat wel. Je ziet dat koninkrijk van God in de manifestaties in de geestelijke wereld. Heeft u dat wel eens gehoord zo? De manifestaties in de geestelijke wereld voor de doorbreking van het koninkrijk van God. Ja? Dus zegt ze, Jezus is koning. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus koning is voor zijn gemeente. Hij is de Heer van de gemeente. Dat koning is die voor Israël, dat wordt hij. Als Israëls koning is hij gekruisigd. Deze is de koning der Joden. Als Israëls koning is hij geboren. Als Israëls koning zal hij terugkeren naar Jeruzalem. Goed. Geloven zonder het te zien. En Gods woord hoort bij ons centraal te staan. En daarin staan veel meer dan de ervaringen centraal. De volgende dia. In Lucas 1 vers 52 lezen we dat God machtigen van de troon heeft gestoten. En dat hij eenvoudigen heeft verhoogd. Dat is nog steeds dezelfde God. Maria zegt dat. Als ze vertelt over dat Jezus komt. Als ze vertelt over dat grote wonder dat haar is aangedaan. Als juist dat Israël op zo'n, ja, moet ik zeggen, op de meest miserabele moment in haar geschiedenis. Als zo de macht van Rome tot uitdrukking komt, als Israël weer een slavenvolk is geworden van Rome. Als dat rijk is ontstaan met die benen van ijzer. Als ook Jozef en Maria zich moeten laten inschrijven in Bethlehem, omdat de keizer van Rome dat wil. Als de keizer van Rome zijn macht gaat tellen. Als de keizer van Rome zijn glorie tevoorschijn laat komen. Dan is daar een eenvoudige vrouw en zij gelooft. En ze wordt de eerste vrouw die Jezus ontvangt in haar leven. Maria, mij geschiede naar uw woord. Zie de dienstmaagd des Heren. Laat maar met mij gebeuren wat u zegt in uw woord. Mij geschiede naar uw woord. U hebt machtigen van de troon gestoten. Heeft het hele koninkrijk heeft u omver gehaald. U heeft de macht van de wereld er niet gedaan, Heere God. U hebt het opgenomen voor uw volk Israël. Voor eeuwig. Dat is God. Geloofd zij God met diepst ontzag. Zal Israël zeggen, hij overlaat ons elke dag. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen.